Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek voorgelezen die is uitgegeven door Stichting Het Braambos in Nagelaten Brokken deel 1. En hij is van John Mackenzie en uitgesproken in Londen op donderdagavond 7 september 1843. De titel van de preek is De Verborgenheid van de Doop der Gelovigen, naar aanleiding van Colossense 2 vers 12. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods. De schrift openbaart ons twee vaste ordinantiën, die door Gods kerk bediend moeten worden, namelijk de doop en het avondmaal. En terwijl we enerzijds de geboden en de ordinantie van onze gezegende Heere niet mogen onderschatten, zouden wij ze anderzijds niet in de plaats willen stellen van datgene waarvoor zij nooit bedoeld zijn. De zaligheid die ligt niet in het avondmaal, nog in de ordinantie van de doop. Honderden die gedoopt zijn en duizenden die aan het heilige avondmaal deelnemen, die zullen ongetwijfeld uiteindelijk aangetroffen worden in de hel. Nog het deelnemen aan deze twee ordinantiën, nog het houden van al de voorschriften in de Bijbel naar de letter, zal de ziel zalig maken. Het heil is van en in den Heere. En in hem zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. Het heeft zijn oorsprong in het soevereine voornemen, de eeuwige liefde, het welbehagen en de vrije genade van God de Vader en wordt als een schat bewaard in de persoon van God de Zoon. Het vloeit door de gehoorzaamheid en het bloed van de Verlosser en wordt toegepast en geschonken door God de Heilige Geest. Dit en dit alleen is de zaligheid. En daarom is het louter onderhouden van een ordinantie of een gebod voor de verlossing van de ziel gelijk aan het oprichten van een afgod en het onder de voet vertreden van de Zoon van God. Begrijp ons dus niet verkeerd wat betreft de ordinantie van de doop. Met het dopen van personen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest beleiden wij niet de vergeving van zonden of de vernieuwing, de verlossing of de heiliging van hun zielen? Nee, geen zins. Maar hoewel dit niet het geval is, moeten wij daarom de heilige geboden en ordinantiën van Jezus niet verachten. De gehoorzaamheid van een kind aan zijn ouders, dat maakt het niet tot een kind. Zomin als zijn ongehoorzaamheid kan bewijzen dat het geen kind is. Maar toch is gehoorzaamheid noodzakelijk om goede en begrijpelijke redenen. Aangezien wij dan nu op dat punt staan deze gezegende evangelieordinantie van de doop der gelovigen bij te wonen, zullen we eerst trachten enkele bijzondere opmerkingen over dit onderwerp te maken. In de tekst lezen wij dat de Colossenzen met Christus in den doop begraven zijn en met hem opgewekt zijn door het geloof der werking Gods. Ten eerste dan, er is veel gesproken over het onderwerp van de doop, zowel voor als tegen. De een wil water gieten op, de ander besprengen en weer een ander dopen of in water onderdompelen. Wij geloven dat het laatste het is, want hoe kan iemand opkomen uit het water dat gegoten of besprengd wordt? Onze tekst verklaart dat zij opgewekt zijn met hem en de kameling kwam op uit het water. Ik twijfel er niet aan dat er hier vanavond sommigen zijn die in het geheel niet in de doop geloven. Dat wil zeggen, de volwassen doop door onderdompeling in water. En anderen die er geen mening over hebben, van wie sommigen mijn vrienden en kennissen, die ik zeer hoog acht en lief heb vanwege de waarheid van God en hun ondervinding daarvan in de ziel. Welnu, terwijl ik niet zodanig wens te spreken om onnodig hun gevoelens te krenken of te kwetsen, toch moet ik hen eerlijk in het aangezicht verklaren dat ik terwille van de vriendschap de gezegende waarheid van God, zoals die in het geschreven woord te vinden is, als een ijzeren pen voor mijn ogen gegrift is, dat ik die niet kan verminken. Zal ik dan, terwille van de vriendschap, tegen mijn conscientie inhandelen of de ordinantie van God verloochenen. Ik kan het niet en durf het niet. Als ik daarom, door wat ik ga zeggen, mijn vrienden zou beledigen, moeten zij het als de verklaring van de waarheid beschouwen en niet als een wens van mij om hen te kwetsen of te verwonden. Ik weet dat vlees en bloed zich daartegen verzet, maar de waarheid van God die moet verklaard worden en volgens die toetssteen staan of vallen wij. De eerste vraag dan die oprijst, dat is: is het besprengen van zuigelingen de waarheid van God of niet? Ik zeg, het is de waarheid niet. Waarom niet? Omdat er in het Nieuwe Testament geen bevel, voorbeeld of voorschrift voor is. Het moet dan ook beslist fout en een bedenksel van mensen zijn. Het kan niet anders zijn dan er zich aanmatigen van wat God nog bevolen, nog met voorbeelden heeft aangetoond. Ik durf deze stap niet met open ogen te nemen en ik kan niet begrijpen wat sommige goede vrienden met hun conscienties doen wanneer zij het besprengen van zuigelingen uitoefenen. Welnu, als de schrift er niet gezaghebbend over spreekt, dan is het onnodig om over dit onderwerp een eindeloze discussie te gaan voeren. Als het niet geopenbaard is in het Nieuwe Testament, dan is dat voldoende. Ik heb er herhaaldelijk over gelezen om het te kunnen vinden, maar nooit heb ik er enig bewijs van kunnen ontdekken. En ik ben er volkomen van overtuigd dat het tegen Gods wil en gedachten is. Maar voorts wordt de doop der gelovigen door onderdompeling in water, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, duidelijk, ondubbelzinnig en niet op een duistere wijze in het Nieuwe Testament uiteengezet, wordt het daar bevolen en met voorbeelden aangetoond? Ik antwoord, inderdaad. Welnu, als dit dan zo is, is er dan behoefte om er nog verder over te redetwisten? Maar als u dan toch een bewijs verlangt, dan hoef ik slechts één uitdrukkelijk bevel te noemen. En dan verwijs ik naar één of twee voorbeelden uit vele anderen als voldoende bewijs van de waarheid van de ordinantie. Allereerst in het laatste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie vinden wij deze taal op de lippen van onze gezegende Heere, nadat hij geleden en zijn bloed gestort had, gestorven was en de kerk van God vrijgekocht had en opgestaan was uit het graf. En hij op het punt stond om naar het huis zijns vaders te gaan in heerlijkheid. Het was de laatste opdracht die hij op de aarde gaf en het was een gezegende opdracht. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, niet al de zuigelingen, dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. En hier is een duidelijke opdracht om allereerst heen te gaan. Al de volken te onderwijzen en te leren, maar zuigelingen, die kunnen wij niet onderwijzen of leren. En dan dompel hen onder, zoals het woord baptize duidelijk betekent, in de naam van de heilige drie-eenheid. Dit dan is het bevel. Als tweede verwijs ik u bijvoorbeeld naar de Heere zelf, die door Johannes in de Jordaan gedoopt werd, in Matthäus 3. En naar dat voorbeeld van de 3000 die verslagen werden in het hart onder de prediking van Petrus, die dan het woord der genade gaarne aannamen, die werden gedoopt en aan de kerk toegevoegd. Daar is een schoonheid in deze volgorde. Eerst dopen, daarna toegevoegd worden aan de kerk, dan gemeenschap en breking des broods en gebeden. Wat kan eenvoudiger of duidelijker zijn dan Gods woord? En toch, de mensen verdraaien het, louter om te beantwoorden aan eigen vleeselijke bedoelingen en oogmerken. Let ten derde ook eens op de Moorman, die zich gedrongen voelde om te gaan van dat donkere Ethiopië naar Jeruzalem, en die de God van Israël daar gezocht had. En hij keerde nu terug naar huis, met nog steeds een besef van zijn zonde in zijn hart. Hij zat het 53ste hoofdstuk van Jesaja te lezen, wat Gods geest ongetwijfeld bestuurde. En dat bracht hem tot nadenken over die wonderlijke persoon die daar beschreven werd, en tot onderzoek van de gezegende teksten, opdat hij de weg der zaligheid zou mogen ontdekken. Maar tezelfde tijd gebood de Heilige Geest Filippus tot die wagen te naderen. En hij, de moorman in onwetendheid vindende aangaande de persoon van wie hij las, predikte hem terstond Jezus, want zijn hart brandde van dat heerlijke nieuws van zaligheid voor arme zondaren. En kort daarna moet hij het onderwerp van de doop ter sprake hebben gebracht, want wij horen hem dadelijk erop uitroepen: "Zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden?" En toen antwoordde Filippus: "Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Niet met een natuurlijk geloof, niet met een verstandskennis of een louter belijdend geloof, maar een bevindelijk geloof door de werking van de geest waarover in de tekst wordt gesproken. Of zoals Paulus op nog een andere plaats zegt: want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid." En dan wordt er gezegd dat ze beide afdaalden in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. Hier hebben we dan een uitdrukkelijk bevel en drie treffende voorbeelden van de zeer vele die opgesomd zouden kunnen worden om de waarheid van de ordinantie te bewijzen. Daarop lettend zullen wij trachten, geleid door het woord van God, om acht te slaan op zowel de wijze van toediening als de personen die het aangaat. Welnu, wij verwerpen volstrekt het pauselijke dogma dat al door vele geestelijken in de staatskerk beleden wordt. Zij beweren dat men door de doop wederom geboren wordt. Wij geloven dat dat een afschuwelijke leer is en het werpt een verschrikkelijke smaad op het werk van God, de Geest, in de conscientie. Bovendien een feit wat wij volledig toegeven, dat is dat vele gedoopt zijn die helemaal niets van bevindelijke godsdienst afwisten. Simon de tovenaar, die was ongetwijfeld een van deze figuren, evenals Ananias en Safira. Deze personen die werden gedoopt met vele anderen die de kerk binnenslopen, die in naderhand op verschrikkelijke wijze openbaar kwamen dat zij niet van dat huisgezin der ware gelovigen waren, nog deelnemers aan de zalving van de heilige. Maar de geschikte personen voor de doop zijn, geloof ik, zij die geleid zijn door het onderwijs des geestes, om iets te verstaan van die gezegende zaken die daarin verborgen zijn. Ik denk niet dat het juist is dat personen zich laten dopen die onbekend en onwetend zijn wat betreft de geestelijke betekenis. Maar aan de andere kant ben ik het ook niet eens met hen die beweren dat een volledige verzekering van geloof en hoop een noodzakelijke maatstaf moet zijn om gedoopt te zijn. Want ik denk dat hierdoor de weg te smal gemaakt wordt en de poort enger dan dat het woord van God beschreven heeft. Maar het kenmerk of de maatstaf die ik zou willen aanleggen, dat is deze: al degenen van wie wij reden hebben om te geloven dat ze verslagen zijn in het hart door overtuigingen van zonde, die de toevlucht tot Jezus genomen hebben en die het woord van Gods genade gaarne aannamen, dat zijn de geschikte personen om gedoopt te worden. Ik zou niemand tot deze ordinantie willen dwingen. Ik zou wensen dat hun ogen geopend mochten worden om het recht te zien. Maar het schijnt mij toe dat velen ze sluiten, opdat zij niet zien. En vooroordeel, gewoonte, vrienden en eigen belang verblinden hen zo, dat ze geen verlangen hebben om de waarheid ervan voor zichzelf te onderzoeken of te zien. Dan komen we nu tot ons tweede punt. Want de doop is een betekenisvolle ordinantie. Wij hebben hiervoor verklaard en bewezen dat wij er de zaligheid niet van verwachten. Maar daar het gebod en het uitdrukkelijke bevel van Jezus is, is het juist en gepast dat al zijn volgelingen zich laten dopen. Te meer daar hierdoor bepaalde, gezegende en ernstige waarheden worden voorgehouden. Wat betekent dan de doop? Wat stelt het voor of wat predikt het? Ten eerste, het lijden, het sterven, de begrafenis, de opstanding van de Heere Jezus Christus. En als wij, in welke mate dan ook, bewerkt worden om door het geloof zicht te mogen krijgen op deze gezegende verborgenheid, dan zullen wij iets zien van de schoonheid van deze goddelijke ordinantie. Want Jezus zei: ik moet met een doop gedoopt worden. Ondergedompeld of ingedompeld worden. Maar wat bedoelde hij met deze doop? Hij was door Johannes gedoopt in de Jordaan. Hij bedoelde derhalve niet dan de doop in het water, maar de betekenende zaak ervan, het ernstige en het overstelpende lijden van zijn heilige ziel. Wie kan het dan verdragen om te zien hoe de verbazingwekkende zielsangsten en smarten van de Godmens gehoond worden door de besprenging van zuigelingen? Wie onder uw lieden durft dit te doen? Waar is de persoon die naar voren komt en zegt dat de Zoon van God met de dood werd besprengd? Werd hij niet ingedompeld, begraven, ondergedompeld, overstelpt met lijden? Heeft hij niet zijn ziel uitgestort in de dood? Rolden niet de golven en de baren van goddelijke wraak over zijn heilige ziel? Het behaagde God in zijn oneindige wijsheid, wonderbaarlijke liefde en barmhartigheid jegens de kerk, alle zonden van de uitverkorenen over te dragen op Christus. Al hun schuld en ongerechtigheid werden op hem gelegd. Hij heeft hun zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Hij is om hun overtredingen verwond, om hun ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die hun de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is hun genezing geworden. En toen, in de volheid des tijds Jezus verscheen, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, een vloek geworden zijnde voor zijn kerk, nam hij al de zonde en schuld op zich en gaf volkomen genoegdoening aan de wet en de gerechtigheid voor die overtredingen. En ziende op het overweldigende van die doop, zei hij, hoe word ik geperst? Totdat het volbracht zij. En hij gevoelde de toren van God en de angsten der hel hadden hem getroffen. Hoor zijn woorden, weergegeven door Heman. Uw grimmigheid ligt op mij, gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren. En David zegt in Psalm 55, vrees en beving komt mij aan en gruwen overdekt mij. En in Psalm 42, al uw baren. En uw golven zijn over mij heen gegaan. En dit alles niet voor zijn eigen zonde, maar voor de zonde die hem werden toegeschreven. Hij erkent de schuld en de zonde van zijn kerk. Op dezelfde wijze als een man de schulden van zijn vrouw erkent. De druk van de schuldenlast welke op hem gelegd werd en de verschrikking waarmee dit gepaard ging was als een persoon. Die gedoopt werd in het water, het dompelde hem onder in lijden en smart. Het verbazingwekkende gewicht overstelpte hem in zielsangst en droefheid. Wat het ontzaglijke lijden van de Zoon van God was, dat gaat alle begrip te boven. Zelfs degenen die de meeste schuld gevoeld hebben, die zijn niet in staat om hier volledig in te komen. U, die een tedere consciëntie hebt en weet wat u hebt gevoeld wanneer u zonde hebt begaan, of wanneer de lage werkingen van uw hart met onreine, goddeloze gedachten door uw gemoed heen jagen, u weet wat een zuchten en kermen het bij u veroorzaakt heeft en hoe u schaamt en droefheid voor God daarover gevoeld hebt. Bijna zo alsof uw hart zou breken. U kunt zich een flauw begrip vormen van de gruwel der zonde. Maar als u dit alles hebt gevoeld en voor één of enkele zonde, wat zou dan wel uw lijden zijn als alle zonde, de zonde van de ganse kerk van God, op u gelegd werden? Zou u niet zinken in de diepte van de wanhoop en in één moment verzwolgen worden? Wat moet dan de ziel van de Zoon van God hebben gevoeld, die geheel rein en onbevlekt heilig was, in de volheid van zijn goddelijke glorie en glans, om dan niet één zonde te hebben, geen twee of tien, maar de zonde van iedereen, van ieder afzonderlijk lid van de kerk van God, door alle eeuwen en landen, tot het laatste vat der barmhartigheid, gelegd op de heilige ziel van die Godmens. Wat een zielsangst moet hij hebben verdragen van deze onvoorstelbare last van zonden en schuld, terwijl de golven van Gods toren op hem uitgestort werden en de pijnen der hel hem aangrepen. Denkt u dan niet dat de ziel van de Verlosser plechtig gedoopt of ondergedompeld was in lijden, toen hij zei: de afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. En dat er een verschrikkelijke strijd en een geraas van oorlog was in zijn heilige ziel, gelijk er staat geschreven: toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs, in Jesaja 9. Heeft u enig bevindelijk medegevoel met Jezus in de hof van Gethsemane? Kunt u iets zien en gevoelen van die buitengewoon grote verborgenheid van de doop, in welke de Heere geperst werd totdat het volbracht was? Maar bracht hij het tot stand? Jazeker, hij hing aan het kruis met deze ondraaglijke last van de toren van God die op hem rustte, en hij stortte zijn ziel uit in de dood, de zonde teniet doende door zijn zelfs offeranden. Ik geloof niet dat Jezus alleen stierf door de speer, de nagels of de doornenkroon. Deze zouden zijn dood verhaast kunnen hebben, maar de alles te bovengaande oorzaak was een gebroken hart. Gelijk er gezegd wordt: de versmaadheid heeft mijn hart gebroken. De schuld van de kerk, de toren van God, de pijnen der hel die op hem neerkwamen, veroorzaakte dat hij stierf aan een gebroken hart. Was dit dan geen doop? Werd hij hier niet ingedompeld, gedoopt en ondergedompeld in lijden voor de zonde en de schuld? Maar hoe werd hij geperst totdat het volbracht was? Hij werd geperst in het vooruitzicht ervan, zozeer dat hij uitriep: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En daarop, in zielestrijd zijn en in haast, riep hij uit: staat op, laat ons gaan. Alsof hij voorwaarts wilde snellen om dat lijden tegemoet te treden, opdat het des te spoediger voorbij zou zijn. En dat niet uit vrees voor loutere natuurlijke dood, maar vanwege de last van zielesmart die hem neerdrukte en vanwege de verbergingen van zijn vaders aangezicht, terwijl de eisen van de wet en de gerechtigheid werden afgevorderd. Zelfs toen hij de drinkbeker slechts geproefd had in de smarten die hem deden verzinken in de hof van Gethsemane, hetgeen slechts een voorsmaak was, zweette hij grote druppelen bloeds. Maar toen hij tot het lijden aan het kruis kwam, dronk hij de drinkbeker van toren tot op de bodem leeg, opdat van het droesem niets meer op hen valt die in zijn naam geloven en die de onpeilbare diepten van smart kunnen bevatten, waarin hij toen werd gedoopt. Aangezien dan de doop het glorierijke werk en het lijden van die Godmens aanduidt, wie kan het dan licht achten of verachten? De tweede betekenis is de wedergeboorte en de opstanding uit de dood in de zonden tot geestelijk leven. Alle mensen zijn van nature dood in zonden, vervreemd van God door de hardheid, blindheid en onwetendheid van hun harten, en ontbloot van zowel de kennis Gods als de kennis van zichzelf. Van de morgen tot de avond ronddolend op een dwaalspoor in gedachten, woorden en werken. Maar al het vrijgekochte zaad van Israël, gekocht door het dierbare bloed van de Verlosser, is verzekerd geroepen te worden door de genade van God in de volheid des tijds. Er is een bestemde tijd om Sion genadig te zijn, en wanneer die komt, deelt de geest goddelijk leven mee, maakt de ziel levend en brengt licht in de ziel, zoals er geschreven staat: en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden in de vooruit uws vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Wanneer de geest des Heren een dode zondaar levend maakt, dan wekt hij hem op uit een dood in de zonden tot geestelijk leven. Welnu, de doop predikt deze opwekking in nieuwigheid des levens en in het voortbrengen van vrucht in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Hij sterft aan de regerende en heersende kracht der zonde, om daarin niet langer te leven, zoals er geschreven staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Welnu, hoe zedelijk ook een mens eertijds mag hebben geleefd, hoe uitwendig oprecht, ingetogen in zijn gesprekken, of matig in zijn gewoonten, wanneer het hart veranderd wordt door goddelijke genade, ziet hij veel huichelarij, bedrog, ijdelheid en wereldsgezindheid, waarvan hij zich moet afkeren. Hij is zich er nu van bewust dat een dwaze of onreine gedachte al een afschuwelijke zonde is. Hij komt in de praktijk tot op zekere hoogte deze zaken te boven, maar door de wil en de begeerte van zijn hart, en in het bijzonder, en als dit dus gebeurt, zal zijn leven er zichtbare merktekenen van dragen dat hij een deelgenoot der genade is. Maar wanneer de geest voor het eerst de ziel levend maakt en opwekt tot goddelijk leven, is de ziel er zich zelden of nooit van bewust of weet dat ze levend gemaakt wordt. Nog kan een ander waarnemen hoe dat tot stand kwam. Het beginnende werk van Gods geest kan niet verstaan worden, omdat God een geest is, eeuwiglijk en onzienlijk, niet stoffelijk. Hij werkt ook niet gelijk een mens die met stoffelijke en natuurlijke handen werkt. Vandaar dat Jezus zegt, de wind blaast waarheen hij wil, gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Misschien hoort u het geluid van de blazende wind, maar u kunt hem niet zien met uw ogen, nog vertellen hoe hij komt. U kunt hem slechts aan de uitwerking herkennen. En zo, wanneer de Heilige Geest de consciëntie van een zondaar levend maakt, kunnen wij de manier van Gods handelen en werken niet zien of vertellen. Maar hij werkt wel zeker, en dat zaligmakend en doeltreffend op de bepaalde tijd. Wij kunnen de goddelijke werkingen slechts ontdekken door de uitwerkingen die plaatsvinden op dezelfde manier als dat wij de wind ontdekken door datgene wat erop volgt. Maar wat hoort de arme zondaar, wanneer de wind des geestes in zijn consciëntie blaast? Hij hoort dat het geluid van Sinaï's trompet hem steeds luider tegenklinkt, hem sprekend van een heilig God, een geestelijk wezen, die zich niet gelegen laat liggen aan, hem bespotten door een vleeselijke godsdienst en natuurlijke gebeden, die geen natuurlijk geloof, natuurlijke werken, eigen gerechtigheid en vroomheid van het schepsel zal aannemen. God zal niets aannemen dan wat even rein is als Hij, en wat even heilig en goddelijk is als Hij zelf. De zondaar hoort ook de echo van schuld en zonde in zijn consciëntie, dat hem zegt dat hij een zondig mens, een goddeloos schepsel, een vuile, onreine, melaatse zondaar is, en dat er tussen hem en God een ontzaggelijk onderscheid en een grote kloof is. En dan vraagt hij zich af hoe hij met God verzoend kan worden, en hoe zijn hart en natuur gereinigd en geschikt gemaakt kunnen worden voor de hemel. En dit zijn enige gevoelens van een wedergeboren zondaar, wanneer hij levend gemaakt wordt tot geestelijk leven. Hij ondervindt dat er een groot verschil is tussen een dode en een levende godsdienst. Het eerste vindt behagen in uitwendige en menselijke daden, maar een levende ziel gevoelt zonde, schuld, onrust, zwakheid en hulpeloosheid en een ernstige overtuiging van de aard van de geestelijke godsdienst. Het geestelijke gebed, de geestelijke vreugde en de geestelijke oefeningen, hij gevoelt de ernstige waarheid van deze dingen, hun volstrekte noodzakelijkheid. De volslagen onmogelijkheid om deze dingen in eigen kracht te doen ontstaan of te vervullen. En wanneer de ziel daar wordt gebracht, waggelt hij heen en weer als een dronken man en draagt zich En hij vraagt zich af hoe deze dingen verkregen moeten worden. En dan besluit hij om te proberen te geloven. Maar na al zijn worstelingen komt hij aan een eind. En dan ondervindt hij dat het even ellendig en hopeloos is als tevoren. En dan zegt de ziel, dit kan het ware geloof niet zijn, want het brengt geen vergeving en vrede in mijn hart. Zodat hier de arme zondaar de waarheid leert verstaan van zijn volkomen hulpeloosheid en de wezenlijkheid van de geestelijke godsdienst. Aldus wekt de geest hem op, van dood tot leven, geeft hem goddelijke gevoelens en gewaarwordingen, en hij ontvangt geestelijk verlichte ogen om de dingen in die mate te zien zoals zij werkelijk zijn. De derde betekenis, de doop, die bepredikt ook dat Gods volk begraven is in de zonde van hun eigen gevoelens en dat ze alle hoop op de hemel door hun eigen daden moeten opgeven en dat ze opgewekt worden door de machtige werking Gods tot vrede, vergeving en verlossing. Nadat een ziel aldus overtuigd is van zonde en opgewekt tot wedergeboorte, staat hij niet op in zijn eigen gevoelens of bevattingen. Hij begint te sterven, zodra hij begint te leven. De wet doodt hem en hij sterft, totdat er geen hulp in hem overgebleven is en geen hoop op de hemel door zijn eigen gerechtigheid. Wanneer een mens gestorven is, dan zijn we blij hem te kunnen begraven. Maar voor hij sterft, is hij ziek zoals Lazarus. Maar toch zal de tijd komen dat de inwoners van dat land niet meer zullen zeggen, ik ben ziek, omdat hun ongerechtigheden vergeven zijn. Wanneer de schuld op de conscientie wordt gelegd, maakt het de mens ziek en hij sterft eraan. En hij sterft aan alle hoop om Gode wel behagelijk te zijn en hij wordt begraven, rondom omwonden met grafdoeken en hij is zo blind dat hij niet kan zien dat zijn naam geschreven staat in het boek des levens des lams. En de steen van ongeloof wordt gelegd op de mond van het graf. Aldus wordt hij begraven in de doop, in het graf van zijn eigen gevoelens van zonde en hulpeloosheid. En daar moet hij verblijven, totdat de stem van de Zoon van God in zijn hart komt, met glorierijke kracht en hem uit de dood opwekt. Maar hoe gebeurt dit? De gezegende geest komt en maakt de waarheid aan zijn ziel bekend. Hij spreekt met zulk een gezegende kracht en zo aangenaam en doeltreffend, dat het woord van God toegang krijgt tot het hart en de conscientie, en dat het geloof in de Zoon van God opgewekt wordt, zodat hij uit zijn graf komt en opstaat uit de dood. En Jezus zegt tot hem, zoals hij tot Lazarus zei, kom uit! En hij die dood geweest was, staat op, zoals dat de tekst vermeldt, door het geloof der werking Gods. Aangezien dan de doop zulk een heerlijke betekenis heeft als dit, zullen wij dan deze gezegende ordinantie verachten en in de wind slaan? Nee, dat kunnen wij niet. Ten vierde predikt de doop ook de dood en de opstanding van het natuurlijke lichaam der gelovigen. Zoals in de doop het lichaam begraven wordt in het water en er weer uit opkomt, zo moet het lichaam van de gelovigen neerdalen in het graf en veilig sluimeren tot de tweede komst van de Heere van leven en heerlijkheid. En dan, zoals de gezegende geest het lichaam van Jezus opwekte, zo zal hij met zijn glorierijke kracht ook onze lichamen doen opstaan en tot hem wederbrengen. De lichamen van de gelovigen zijn de tempels van de Heilige Geest, en Jezus heeft zowel het lichaam als de ziel verlost. Soms schreeuwen wij het uit tegen onze verachtelijke lichamen, maar het is het lichaam der zonde in het lichaam dat het lichaam verachtelijk maakt, en daarom opdat het lichaam gereinigd kan worden van de wortel zelf en het bestaan der zonde, moet het in het graf gelegd worden en de ziel moet het lichaam voor een tijd verlaten, Maar het lichaam zal wederom opgewekt worden in een verheerlijkte staat, zoals het lichaam des Heren. Gelijk er geschreven staat, Hij die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Filemensen 3. Ik heb al dus in het hart enkele van de voornaamste zaken nagegaan, waarvan ik geloof dat de doop die betekent. En nu rijst de vraag, zijn wij deelnemers van de verborgenheid die die doop voorstelt? Als wij geen deelnemers van de praktijk van de doop der gelovigen zijn, zijn wij dan goddelijk onderwezen in de waarheden die die doop predikt? Ik heb de doop lief, omdat het de waarheid van God is. Maar ik wil niet zeggen dat ik iemand een christen noem, enkel omdat hij een baptist is. Wat ik wil zien, is dat de verborgenheid die die doop voorstelt, in het hart van die zondaar geopenbaard wordt. Heeft de gezegende geest u ooit opgewekt uit de dood der zonde? Heeft hij u levend gemaakt? Heeft hij u overgezet uit dat koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van zijn geliefde zoon? Bent u geroepen tot een levende hoop om naar de hemel te gaan? Bent u opgewekt door goddelijke kracht tot een zoet geloof in de Heere Jezus Christus? Heeft God u enige hoop en vertrouwen in Hem gegeven? Hebt u enige zoete vernieuwingen van zijn genade in uw ziel gekregen? Heeft de gezegende geest in uw hart geschenen en u het licht te zien gegeven van de heerlijkheid van God in de persoon van Jezus? Hebt u zijn weergaloze liefde aanschouwd in de tederheid en het medelijden van de dierbare Verlosser? Hebt u op uw knieën het met hart en ziel aan zijn gezegende voeten gebogen? Hebt u hem ooit meer aangehangen dan uw vrouw en kinderen, of dan iets anders wat u dierbaar kan zijn in de wereld? Als dat zo is, dan bent u in de heilige verborgenheid van de doop binnengetreden, en het bewijst dat u er bevindelijk deelgenootschap aan hebt. Ons derde punt, want de tekst voegt er nog aan toe, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, zodat al degenen die met hem begraven zijn ook met hem opgewekt zullen worden. God doodt en hij maakt levend, die de geringen uit het stof opricht en de nooddruftigen uit het drek verhoogt, om te doen zitten bij de prinsen zijns volks. Wat betekent het dan om opgewekt te zijn met Christus door het geloof der werking Gods? Het is een zeer bijzondere en veelomvattende uitdrukking. Hoe snijdt het alle menselijke godsdienst met één klap af? Zoals de tak van een boom met één slag afgekapt wordt, zo wordt hier het natuurlijke geloof afgesneden. Opgewekt met Christus door het geloof en door de machtige werking Gods. Niet door des mensen wijsheid, noch door louter menselijke kennis van het hoofd, maar door de werking Gods. En werken betekent handelen. Werken aan, zoals wij zeggen, de arbeiders of vaklieden die met hun handen werken en door dat werk bepaalde dingen vormen en produceren. Zo daalt Gods geest onderscheidelijk in het hart neer. Hij kneedt en vormt het even doeltreffend en zeker naar het welbehagen van zijn wil. Als de menselijke hand te werk gaat en het tot een product maakt dat hij wenst. Gods volk is het leem en God is de pottenbakker. Hij legt de klomp op de schijf, kneedt, bewerkt en vormt het zoals het hem behaagt. In Colossenzen 3 geeft Paulus een schone beschrijving van de gevolgen van het opgewekt zijn met Christus, als gevolg van verbondsverenigingen met hem. Welnu, dezelfde werking die het lichaam van Christus uit de dood opgewekt heeft, die is nodig om het werk des geloofs in het hart op te wekken. Wat, zegt u, de ziel van een mens is werkelijk toch niet zo dood? Indien Gods woord waar is, dan meen ik dat wij dat zullen ondervinden. Het moet de machtige werking van God alleen zijn om een ziel, die dood is in misdaden en zonden, weer levend te maken. De mensen die slapen niet alleen en ze hebben slechts een aanraking nodig om wakker te maken, maar ze zijn dood in de zonde, vreemdelingen van God, blind en duister en vervreemd van Hem. En dit is de staat van het hart van ieder mens van nature. Maar Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En hoe wordt dan dit tot stand gebracht? Als de gezegende geest de harten opwekt van degenen die in Christus geloven, dan zet Hij hun genegenheden op de dingen die boven zijn en op Jezus, die aan de rechterhand van God zit. Wanneer Hij de liefde en het bloed en het leven, de dood en de opstanding van de dierbare verlosser met zijn priesterlijke bemiddeling en voorspraak toont, wanneer Hij in het hart schijnt en zich aldus dierbaar en zoet maakt, dan worden wij daartoe gebracht om deze gezegende middelaar te aanbidden en te verheerlijken en Hem te zien als onze tussenkomst en voorspraak bij de Vader en als de verzoening voor onze zonden. Maar sommigen die verstaan zulke een ondervinding niet, terwijl anderen ermee instemmen die deze ondervinding nooit hadden. Ik durf niet te zeggen dat al degenen die hier niet in kunnen komen geen christenen zijn, want ik geloof dat er velen van Gods uitverkorenen zijn die hier niet snel gebracht worden in hun gevoelens. Maar dit is de zaak, een levende ziel die wil het bij het rechte eind hebben en zal niet ten volle tevreden zijn, totdat de Geest hem geloof en hoop in Jezus schenkt, om hem in staat te stellen tot die gezegende maatstaf te komen, namelijk om te gevoelen dat zijn hart recht is voor God en te weten dat hij verlost is in hem met een eeuwige verlossing en dat de Heere Jezus hem geworden is, wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing en dat in hem al de volheid woont. Dat alle wijsheid in hem als schat bewaard wordt om in al de behoeften van zijn ziel te voorzien. En alzo zal hij zien dat iedere daad van geloof en hoop, met al zijn vertroosting, vreugde en blijdschap, alleen tot stand komt door de heerlijke Godmens zoals het opgetekend is. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Genade dan is de bron waaruit de zaligheid voortvloeit, en daar het verlossing uit een staat van dood in zonden, verlossing van twijfels en vrezen, verlossing van schuld en hulpeloosheid betreft, is dit alles door het geloof der werking Gods. Het is geen geloof in onze eigen kracht, maar het is Gods gave en gewerkt in het hart door diezelfde sterke macht die Jezus zelf uit de dood opgewekt heeft. En lees als bewijs hiervan het eerste hoofdstuk van Efeze, waar de apostel bidt dat de gelovigen mogen leren kennen welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons, die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Zodat blijkt dat het dezelfde sterke macht vereiste, welke Jezus uit de doden heeft opgewekt om een ziel uit zonde en hulpeloosheid op te wekken en te brengen tot het medegezet zijn in Christus, aan de rechterhand van God in de hemel. Hier zien we dan dat het geloof waarover in de tekst gesproken wordt bestaat door de machtige werking Gods. Wanneer Gods geest geloof schenkt, werkt hij krachtdadig op doeltreffende wijze en waarneembaar. Ofschoon de gevolgen niet altijd zo zoet en aangenaam zijn. Was er niet een tijd toen sommigen van u niet de geestelijkheid van Gods wet zagen en gevoelden zoals u het sindsdien hebt gekend? Was er niet een tijd dat u in de duisternis was en u de verandering niet gevoelde die nu plaatsgevonden heeft? Kunt u voortgaan in de zonde en in alleen maar een belijdenis van Gods dienst, zoals u eens placht te doen? Vanwaar komt deze gehele verandering, anders dan van de krachtige God die in uw ziel een gevoel van uw zonde en zondig zijn werkt? Zodat, Nadat de zondaar levend gemaakt is en het woord van God met kracht in zijn hart binnengekomen is, het hem afsnijdt en verscheurt in zijn gevoelens. En waarom gebeurt dit? Omdat hij de kracht der waarheid, de sterkte van het licht en de wezenlijkheid van de geestelijke godsdienst gevoelt. Hij gevoelt dat er een God is en dat hij de persoon is tegen wie hij spreekt en zijn pijlen richt. Er is een kracht die daarmee gepaard gaat en er vloeien overeenkomstige gevolgen en gevoelens uit voort. Ik kan mij de tijd goed herinneren dat ik misschien alleen maar de betekenis van de woorden in de Bijbel net zo goed kende als nu, maar als ik dat boek las, was het zo moeilijk als een dode taal voor mij. Ik kon nauwelijks de strekking of de betekenis van 10 woorden begrijpen. Ik herinner mij goed dat ik neerzat en ik zei, er zijn zoveel soorten geloof en godsdienst in de wereld, dat ze stellig niet allemaal waar kunnen zijn. Welnu, hoewel Schotland een religieus land is, kreeg ik toch geen godsdienstige opvoeding. Ik herinner mij de tijd dat ik vaak een stal inkroop of een hooizolder opging om te bidden en ik bang was dat de hemel of de sterren op mij zouden vallen en me zouden doden en ik verloren zou zijn. Toch was dit alles, geloof ik, allemaal het natuurlijke geweten en niet de genadige overtuiging van de geest. Ik voelde dat de godsdienst een geheim bevatte en dat er iets aan ten grondslag lag waarvan ik niet afwist. En met al deze natuurlijke godsdienst miste ik dat het woord van God krachtig mijn conscientie trof. Maar ik piekerde droevig over het onderscheid tussen belijders van de godsdienst en ik nam mij voor om de Bijbel door te lezen en de verschillende passages op papier te zetten die die verschillende soorten geloof schenen te staven. Dat wat dan het grootste aantal had en het dichtste bij de waarheid zou blijken te zijn, dat was de belijdenis die ik trouw zou blijven. Maar voor ik begon, dacht ik, zal eerst de brief aan de Hebreeën doorlezen. Maar toen ik dat boek oppakte en het las, was ik zo onwetend, duister en blind, dat ik niet één zin kon verstaan en mijn opstandige hart stond tegen Paulus op, omdat hij het niet eenvoudiger geschreven had, en tegen God, omdat hij het niet zodanig had laten opstellen dat het gemakkelijker te begrijpen was. Ik was even onwetend en dom als een beest van het veld. En toen God de geestelijkheid van zijn heilige natuur in de wet op mijn gemoed drukte, ondervond ik dat bij het lezen van mijn Bijbel ik steeds diepere overtuigingen gevoelde, in plaats van dat het mij vrede en geluk bracht. Maar toen het de geest des Heren behaagde in mijn ziel een zoet en gezegend geloof op te wekken in de persoon, het werk en het plaatsvervangende lijden van de Heere Jezus Christus, gaf hij mij genade om het te omhelzen. En terwijl ik deze mate van liefde en vrede ondervond, werd ik ertoe gebracht de openbaring van deze gelukzaligheid te bewonderen en te aanbidden. En in de verheuging daarvan kon ik alle dingen geloven en op alle dingen betreffende de waarheid hopen. Maar voor deze gevoelens genoten worden, zal de ziel daarna verlangen, begeren, hongeren en dorsten. En als het genot daarvan lang uitgesteld wordt en de begeerte lijkt niet te worden geschonken, dan zal de ziel in wanhopige gevoelens zinken en heen en weer waggelen als een dronken man. Zijn handen zullen neerhangen en hoewel het woord van God misschien gelezen wordt, zal de ziel niet meer kracht hebben om het te geloven dan een arme, hulpeloze baby heeft om op te staan en te lopen. En als wie dan ook tot zulke persoon zegt te geloven, dan is dat slechts te vergelijken met het wrijven of anderszins het irriteren van een pijnlijke wond. De geschiktste manier om zo iemand troost te verschaffen is hem te vertellen dat hij niets kan doen of hem die schriftgedeelten aan te wijzen die de ellende die hij gevoelt uitdrukken, en te vertellen van de heiligen van oude tijden die het pad voor hem bewandeld hebben. Maar toch, misschien lijkt genade uit te blijven en geen antwoord van vrede lijkt te worden ontvangen. En dan verzinkt hij in ontroerde, bange, koortsachtige en gemelijke gevoelens. En terwijl hij bidt om enige hoop, vertroosting en licht, dan zegt hij, Ik zal blijven wachten op de Heere, want de verlossing die ik zoek kan nog komen. Maar ach, misschien gaat een andere wolk over zijn hoofd en een ander schriftgedeelte treft hem als zijnde tegen hem, zodat hij weer in grotere moedeloosheid zinkt en zijn ziel zinkt in één moment, vademen diep. Maar wat zal hij dan verlangen en bidden of de geest hem in staat wil stellen om te geloven? En na een tijd, wanneer God het geschikt acht, zal hij komen en zijn ziel dompelen in zijn eeuwigdurende liefde, doopt haar in de barmhartigheid, de liefde en het dierbare bloed van Jezus, wekt hem op tot nieuwigheid des levens en tot verheuging van de waarheid. En dan zal hij het zoet vinden te geloven in en gevoed te worden door het geloof in het Lam Gods. Welnu, zo iemand die iets van die werkingen Gods in zijn hart gevoelt, die is een geschikt persoon om af te dalen in het water en om gedoopt te worden, want wat verhindert hem? Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.